Gemeente van Jezus Christus, hier samen in deze Hazegraskerk. Die woorden die klinken misschien wel een beetje bekend. En dat is dan mooi als zo'n dominee, Jaap Kraan, dat dan in onze taal van heden vertaalt. Ik ga het vandaag hebben over influencers. En dan komen ook deze woorden weer terug. En ik zou je kunnen vragen, hoe komt het dat je hierheen bent gekomen? Hoe komt het dat je hier vanmorgen zit, dat je hierheen bent gekomen? Daar kun je misschien eens over nadenken. Hoe komt dat? Heeft dat misschien te maken met dat je ouders je vroeger hebben opgevoed met de woorden van de Bijbel? Dat je dat in het land waar je vandaan komt al deed? En dat je dat hier ook weer doet, dat je dat in je geboorteplaats bij je ouders al deed en dat je dat voortzet? Of was het de godsdienstleraar op de middelbare school of de lagere school die dusdanig vertelde over de Bijbelverhalen dat je dacht van, daar wil ik meer van weten? Of was het heel gewoon het Facebookbericht wat op Facebook stond dat er een kerkdienst is? Of was het de herinnering via WhatsApp en de mail? Wie waren jouw influencers? Kwam je misschien als zoeker op de website van de protestantse kerk oostende.be terecht, zoals ik dat wel eens meemaak en dat mensen dan vragen gaan stellen? Of ontmoette je Alida bij de Bubblebox? Of misschien voor de kinderen die nu achter bij Alida zijn, heeft mama tegen je gezegd van, vanmorgen ga je mee, want we gaan naar de kerk. Ja, we moeten nog dit of dat. Nee, vanmorgen ga je mee. Wie waren jouw influencers? Influencer, dat is een Engels woord, maar het staat tegenwoordig ook in die grote vandalen, in de dikke vandalen, want het is in de Nederlandse taal ingeburgerd. En het is iemand die bijvoorbeeld via sociale media invloed uitoefent op een bepaalde doelgroep. In het Nederlands zou je zeggen geen influencer, maar een beïnvloeder. Maar ja, dat klinkt ook een beetje raar, hè? Beïnvloeden. Dat influencer, dat ligt wat beter in het gehoor. Vaak wordt die influencer wordt betaald door een organisatie, door een bedrijf, door een bepaald merk, om jou te stimuleren om iets te kopen. Afgelopen week stond er op de website van de VRT een berichtje over de influencers. Ik zal daar wat uit voorlezen. Ze noemen zich tegenwoordig content creators. Bij gebrek aan Nederlandse woorden wordt er gezocht naar Engels content creators. En die moeten zich tegenwoordig aan hele strenge advertentieregels houden. Dat is sinds kort hen opgedragen. Maar ondanks dat blijft hun populariteit, vooral bij jongeren, maar niet alleen bij jongeren, blijft verzekerd. Influencers hebben nog steeds een belangrijke commerciële invloed op jongeren. Dat zegt Marijke de Veerman en zij is onderzoeker sociale media en influence marketing bij de Artevelde Hogeschool. En ze heeft onderzocht 87% van de jongeren volgt influencers. 87%. En 74% van hen vindt het een goed idee dat influencers worden ingezet om merken te verkopen. En de reclame werkt. Want 1 op de 3 jongeren die influencers volgen, dus van die 87%, die heeft in de afgelopen 3 maanden iets gekocht door het toedoen van die influencers. En dat was een jaar geleden nog 1 op de 4, dus het stijgt behoorlijk. En de cijfers maken dus duidelijk dat de jongeren meer en meer informatie opzoeken over een merk en dat ze dan bij influencers terechtkomen. Die influencers die stimuleren hen om iets te kopen of om iets te doen. En het is belangrijk dat onze jonge mensen weten dat dat zo werkt. En dat leren ze als het goed is op school. Maar dat kun je ze ook thuis leren. Hoe dat werkt. Aan je kinderen, aan je kleinkinderen, als je met hen spreekt. Je kunt eens vragen, wie volg jij? En je kunt dan misschien ook wel wat horen over die influencers en wat voor ideeën zij erover hebben. En jongeren weten dat influencers vergoed worden voor het maken van inhoud in opdracht van die merken. En ze vinden het tegelijkertijd belangrijk dat die influencers authentiek zijn. Dat ze datgene wat ze promoten, dat ze daar ook zelf echt achter staan. Dat vinden die jongeren belangrijk, zeggen ze in dat onderzoek. En daarnaast stellen jongeren dat duidelijk moet worden aangegeven of iets reclame is of niet. Nou, en die wetgeving die zorgt daar nu dus voor. Dat er duidelijk aangegeven wordt aan die jongeren. Wat er nu gezegd wordt, dat is reclame. Let op, het is reclame. En het zijn niet alleen de jongeren die beïnvloed worden door influencers. De ouderen zijn er weliswaar wat minder gevoelig voor, blijkt uit het onderzoek. Maar ook zij worden beïnvloed. Misschien maken ze wel minder gebruik van die sociale media. En de officiële definitie van influencer is dus dat het met sociale media te maken heeft. Maar er zijn natuurlijk allerlei manieren om ons te beïnvloeden. Daar gebruikt men lobbyisten bijvoorbeeld voor, die in Brussel en in andere hoofdsteden proberen om bepaalde merken of bepaalde goederen te verkopen. Jullie weten misschien dat in Berlijn de lobbyisten van de auto-industrie zeer actief zijn. En dat er in Duitsland nog steeds geen maximum snelheid is op de autostrades. Omdat de auto-industrie dat niet wil hebben. En die hebben zoveel invloed dat dat niet gebeurt. En zo heeft ook de farmaceutische industrie lobbyisten die in Brussel en op andere plekken hun invloed uitoefenen. Bijvoorbeeld ook door huisartsen cadeautjes aan te bieden als zij hun producten willen verkopen. En ze geven ook aan universiteiten waar medisch onderzoek wordt gedaan, willen ze ook financieren. Beïnvloeding. Het is zo oud als de mensheid. Het is niet iets nieuws. Het is er altijd al geweest en daar komen we zo meteen op. Maar het is er goed om er eens bij stil te staan en om kritisch te zijn naar onze informatiebronnen die invloed op ons uitoefenen. De informatie voor ons en de informatie op onze kinderen. Beïnvloeding, het hoort bij het leven. En als je zegt, ik laat me niet beïnvloeden, dan ken je jezelf nog niet. Er zijn mensen die zeggen, nee, ik laat me niet beïnvloeden, ik word nergens door beïnvloed, maar dan ken je jezelf niet. Want dat gebeurt gewoon. Beïnvloeding hoort bij het leven. Nauwkeuriger gezegd, het hoort bij het samenleven, als mensen samen. Wij beïnvloeden elkaar. Ik beïnvloed jullie nu ook. Door wat ik zeg. Zo werkt dat. En als je straks aan de koffietafel zit en je hoort iets, dan je beïnvloedt elkaar altijd. Je kunt het niet uitsluiten. We zijn niet van steen. En ook die woorden uit de Bijbel, ook die woorden uit de Heilige Schrift, die beïnvloeden ons. En dat doen ze heel bewust. Daarvoor staan ze ook op papier. We hoorden dat vanmorgen. Dat is ook echt de bedoeling dat ze je beïnvloeden. Dat gaat niet stiekem, maar dat staat er heel nadrukkelijk. Ze willen ons een weg wijzen. De woorden uit de Bijbel willen ons een weg tonen. En wij zongen, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. We willen die woorden volgen en gebruiken als een lamp. Ze willen ons een weg wijzen, ze willen ons een levensweg wijzen. En ze roepen ons op om dat wat wij horen weer door te geven aan onze kinderen en aan onze kleinkinderen. Ze willen ons als het ware in een traditie plaatsen. Traditie betekent doorgeven. Van generatie op generatie op generatie. Dat willen ze, die woorden uit de Bijbel, die willen dat wij ze overdragen naar hen die na ons komen. En natuurlijk doen wij dat op onze eigen manier. En worden we bij dat overdragen zelf ook weer beïnvloed door onze tijd. We doen het dus op onze eigen manier en geven er op die manier onze eigen kleur aan. Zo gebeurt dat nou eenmaal. De woorden zoals jullie ze nu horen, klinken anders dan hoe je ze van je ouders hebt gehoord. en hoe je ze doorgeeft. Dat, je wordt altijd beïnvloed. En die beïnvloeding in het gezin, die is het sterkst. En als je de moeder bent van tieners, dan denk je misschien van ja, dat zal wel. De invloed van het gezin is het sterkst. Maar toch, dat blijkt uit alle onderzoeken, de invloed in het gezin thuis, die je hebt als ouder op je bende tieners, die is het grootst. Jouw invloed is groot. Als ouder, als grootouder, als oom of tante, of als buurvrouw, die zo nu en dan kinderen op bezoek heeft. Maar in het gezin, daar is de grootste beïnvloeding. En door die beïnvloeding sturen wij de toekomst van die kinderen. Toch? Wij bepalen door onze manier van hoe wij ze opvoeden, hoe hun toekomst eruit zal zien. Niet in detail, want dat lukt ons niet, maar toch wel voor een deel. En daarmee beïnvloeden wij de maatschappij. Dat wat wij doen, is niet om het even. Het is verantwoordelijk werk met kinderen en met elkaar en met jongeren omgaan. En in het Bijbelgedeelte van vandaag worden we opgeroepen om onze invloed te gebruiken. We worden opgeroepen de woorden van God door te geven en ze onze kinderen zelfs in te prenten. Dat betekent dat je ze nadrukkelijk aan ze laat weten, dat je ze als het ware als een plaatje voor ze houdt, dat je ze inprent, dat ze van henzelf worden die woorden. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten, prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze dan ook als een teken om je arm en als een band om je voorhoofd, zoals de Joden dat doen, en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Alles, ons hele leven en dat van onze nakomelingen, zij die na ons komen, of dat nu onze eigen kinderen zijn of niet, alles, ons hele leven en dat van onze nakomelingen moet worden bepaald door de woorden van God. Eerst en vooral door die 10 woorden, die een centrale plek hebben in de Bijbel, de 10 woorden. Die we eerder hoorden in een versie van dominee Jaap Kraan. En als christen voegen we daar nadrukkelijk aan toe, alles dat we ons leven ook laten bepalen door de woorden van Jezus. Want Jezus was een Jood en Jezus had die Joodse woorden ook, maar hij legt ze ook weer op een nieuwe manier uit, want zo gaat dat. In het Duits hebben ze daar een mooi woord voor, dat noemen ze Wirkungsgeschichte. De woorden hebben een betekenis, maar door de tijd heen is die betekenis steeds weer aan het veranderen. Die betekenis verandert door de tijd heen. En we hoorden dus die woorden van Jezus, die zegt ook, ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar ook lief hebben. En die woorden zijn, er staat dan in Johannes, dat zijn, ik geef jullie een nieuw gebod, maar dat zijn geen nieuwe woorden, want ze stonden in de Torah ook al, in de Joodse Heilige Schrift. En de vraag aan ons is dus, willen we dat? Willen we die woorden doorgeven? Zijn we bereid om die woorden door te geven? Is dat ook onze wens? Of moeten onze kinderen het zelf maar uitzoeken? En als ik zeg onze kinderen, dan denk ik ook aan de kinderen uit onze omgeving. Hè? Niet alleen aan onze bloedeigen kinderen, niet alleen aan onze biologische kinderen, maar vinden we dat we onze jeugd het zelf maar weer uit moeten zoeken? Of willen we hen die woorden uit het Heilige Boek doorgeven? Of moeten ze het zelf maar uitzoeken? Alida en ik, wij hebben kennissen in Berlijn en dat zijn overtuigde atheïsten. Ze leefden in de DDR, ze leefden in Oost-Berlijn. En hij zei een keer tegen mij toen ze bij ons op bezoek waren, jij manipuleert je kinderen. Hij zei zelfs, jij hersenspoelt je kinderen. Door ze op te voeden met en vanuit het christelijk geloof. Hij zegt, dat is brainwashing wat je doet. Ja, dat gaf wel even, daar moet je dan wel even over nadenken. Wat moet ik daarmee? Hè? Maar manipuleren In het woord manipuleren zit hand, hè? Le main van het, in het Frans. Manipuleren, dat is mijns inziens wat anders dan beïnvloeden. Ik hoor daar wat anders in. Manipuleren is niet hetzelfde, is gelijk tegen beïnvloeden. Beïnvloeden is, kan ik beter zeggen, is niet gelijk aan manipuleren. Want manipuleren is dat je iets naar je hand zet. Dat je het met je handen vormt. Dat je het kneedt en dat het precies zo moet worden als jij zou willen. Nou, dat kun je proberen met je kinderen, maar dat gaat niet lukken. Ze worden nooit precies zoals jij zou willen. Je kunt daarmee zelfs het tegendeel bereiken. Ja, en misschien als je dan naar die woorden luistert, zoals ik die net heb voorgelezen uit Deuteronomium, dan denk je van ja, dat lijkt misschien toch ook wel verdacht veel op manipulatie. Maar laten we nog eens goed luisteren. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis, onderweg, als u naar bed gaat, als u opstaat. Ik hoor daar op zich geen dwang in. Zelfs geen psychologische dwang. Het gaat om het overdragen van dat wat jij belangrijk vindt. Je draagt aan je kinderen over wat jij belangrijk vindt. En dat zei ik ook tegen die kennis uit Berlijn. Ik zeg, ik vind het superbelangrijk dat mijn kinderen deze woorden leren kennen. Ik vind dat superbelangrijk. En daarom doe ik dat. Ik wil dat ze ze leren kennen, niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun hart. Dat ze die woorden als het ware verinnerlijken. Dat ze ze meekrijgen als een soort van bagage. Als leeftocht, als proviant in hun rugzak voor onderweg. En straks, als ze zelfstandig worden, als ze op hun eigen benen kunnen staan, dan kunnen ze zelf bepalen wat ze met die bagage doen. Dat is hun keus. Maar de bagage hebben ze wel meegekregen. En we weten allemaal dat als we die woorden met druk, zoals dat misschien vroeger ging, je moet, of er dreigt een hel, of het dreigt van alles en nog wat. Als je dat gaat doen, als je het gaat overdragen met psychologische of andere druk, dat het uiteindelijk niet werkt. Dat zien we ook in onze eigen tijd. En dat het niet doorgeven van die woorden, dus als je zegt van ja, zoek het zelf maar uit, dat het niet doorgeven van die woorden en het benadrukken van de individuele keuzevrijheid en het recht op ontplooiing, dat dat ook tot problemen leidt, daar komen we meer en meer achter. God heeft ons namelijk niet als individuen geschapen. Wij zijn geen losse mensjes, los van de rest. Wij zijn mensen. Wij kunnen slechts samen met anderen leven. Wij zijn allemaal kinderen van een ouder. Wij worden beïnvloed en wij beïnvloeden anderen. We zijn dus eigenlijk allemaal influencers. En thuis ben je een hele grote, belangrijke influencer. Belangrijker dan die dingen die ze op hun gsm zien. Hoewel je daar wel op mag letten met hen, over mag spreken. Wij zijn dus allemaal influencers. Allemaal. En dat schept een grote verantwoordelijkheid. Ik weet niet, ik sta daar niet altijd zo bij stil. Maar bij het voorbereiden werd ik me daar wel weer meer van bewust. Wij hebben dus met dat beïnvloeden ook een grote verantwoordelijkheid. En godzijdank hoeven wij niet alles zelf uit te vinden. We hebben eeuwenoude woorden die nog steeds iets te zeggen hebben. Ja, die nog steeds gezegd moeten worden. Dat ook. Maar er staat in dat gedeelte wat wij lazen meer. Het zijn woorden waarover gesproken moet worden. Ze moeten niet alleen maar gezegd worden zoals hier vanaf achter zo'n kansel. En met het vingertje omhoog. Maar er moet over gesproken worden. Zo staat het er. Bij het opstaan en op allerlei momenten moet je daarover in gesprek gaan. Woorden waarover we steeds weer in gesprek gaan met onze kinderen en met elkaar. In die traditie komen die woorden ook tot ons, als het goed is. Ze komen tot ons doordat onze ouders met ons in gesprek waren en die woorden hebben doorgegeven. En we spreken erover. Er mag een zekere openheid in zitten. En we moeten er dan ook zelf wel weer over spreken. Wat die woorden voor ons betekenen, hier en nu. En Jezus zegt, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie ook elkaar lief hebben. En dit moeten we onze kinderen inprenten. En we moeten erover spreken met hen en met elkaar. Deze woorden zijn het waard herhaald te worden en herhaald te worden en herhaald te worden. Gemediteerd te worden. De woorden mediteren. Alsof om ze je echt eigen te maken. En dat geldt ook steeds weer. En dan, als we dat doen, dan geldt ook steeds weer dat waar twee of drie mensen samen zijn in de naam van de Heer, daar waar die woorden klinken, daar belooft de Heer dat hij daar in het midden is. Hij is daarbij. Doordat die woorden klinken, is hij daarbij. En daar wordt zijn heerlijkheid zichtbaar. En straks, voordat we samen een tasje koffie gaan drinken, dan zeg ik de woorden, de Heer zegene u en hij beschermen u. De Heer doet het licht van zijn gelaat over u schijnen en hij zij u genadig. De Heer wende u zijn gelaat toe en hij geeft u vrede. En dat is een zegen, dat zeg ik er ook altijd bij, een zegen om door te geven. Een zegen niet om voor jezelf te houden, maar om door te geven. En straks luisteren we naar een lied, dat heet The Blessing. Dat is in de coronatijd is dat lied populair geworden. We luisteren naar een Hebreeuwse versie waarin die zegen wordt doorgegeven. En je ziet dan ook in dat filmpje dat die vader dat aan zijn kind doorgeeft. In de hoop dat dat kind dat ook weer doorgeeft. En dat dat een voortgaande, dus een traditie is. En in die zegen hoor je ook iets over het gelaat van de Heer. Hij keert zich met zijn gelaat naar jou toe. Hij ziet jou. Hij ziet jou. Hij wordt zichtbaar in jouw leven, zoals hij ook zichtbaar was in Jezus, de mensenzoon. En jij en ik, wij mogen hem steeds weer zichtbaar maken. Zo maak je God steeds weer zichtbaar in deze wereld, door te doen wat hij van ons vraagt. Zo blijft hij zichtbaar. Hij is de eeuwige. Hij die de eeuwige is, hij heeft zich laten kennen in het verleden aan onze voorouders. Hij laat zich kennen aan ons. Hij laat zich kennen aan hen die komen gaan. Zijn invloed is eeuwig. Hij is eigenlijk de grote influencer. En dat mag ons hoop geven. En daarom zongen we net Loué l'Éternel. Lof zij de Heer, daar luisterden we naar. Met andere woorden, halleluja, lof zij de Heer. En daar mag je amen op zeggen. Amen. We luisteren naar muziek van Luc.